Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Hartelijk welkom bij de CryptoCast nummer 231. Met vandaag: de delvers van Bitcoin hebben het moeilijk. Wat is de oorzaak en leidt de veiligheid daaronder? En Banco Santander in Brazilië, een grote bank in een groot land, gaat crypto aanbieden. Aflevering 231 dus van de CryptoCast met een half uur cryptonieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over capitulatie en de bear market van Bitcoin. Met onze gast, Tuur de Meester, econoom, investeerder en Bitcoiner van het eerste uur. En hij komt tot ons vanuit Texas. Welkom, Tuur.
Dag Herbert, Paul, dank je.
Hallo, met een geringe vertraging. En de Paul die wordt genoemd is Paul Buitink. Die zit hier als co-host. Welkom, Paul.
Hi, man.
Managing Director van Holland Gold. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nieuws dus. De rekenkracht op het Bitcoin-netwerk neemt samen met de prijs op dit moment af. Verdienen miners eigenlijk nog wel genoeg geld om het hoofd boven water te houden? En wat als veel van dit soort bedrijven toch failliet gaan? Paul, ik richt me eerst maar even tot jou. Hoe kunnen miners omgaan met tegenslagen, zoals bijvoorbeeld het dalen van de bitcoinprijs en het stijgen van de prijs van elektriciteit?
Ja, kijk, de rekenkracht die daalt, om daar eerst even op te focussen, dat hebben we in het verleden natuurlijk ook meerdere malen gezien. Bijvoorbeeld toen we de exodus hadden van miners uit China, toen daalde de rekenkracht heel fors. Van ruim 190 of 200 miljoen terahashes naar 60 miljoen terahashes.
Ja, en daarna, dus een eenheid van,
hoeveel het kost en hoeveel berekening je moet maken per seconde. Ja. En hoe hoger dat is, hoe veiliger het netwerk. Ja. Na die enorme daling die we vorig jaar en het voorjaar zagen, dan zagen we dan ook gewoon rustig weer de rekenkracht opklimmen, zoals we in het verleden ook hebben gezien. En de prijs die volgde daarna ook rap tot natuurlijk een recordprijs, zoals we dat vorig jaar in november zagen. En nu daalt de rekenkracht weer.
Als gevolg van miners die ermee ophouden, neem ik aan?
Ja, als er minder miners zijn aangesloten of meedoen, dan daalt die rekenkracht inderdaad. Ja. En dat betekent ook dat de elektriciteitskosten zakken, want je hoeft minder berekeningen te maken. De gemiddelde kostprijs voor een bitcoin, daar kwam JP Morgan recent mee, ligt nu op $13.000. Nou, de prijs van een bitcoin nu is rond de $23.000. Ja. Dus je kunt nog steeds winstgevend mijnen. Alleen, ja, hoe lager die prijs van bitcoin zakt, hoe dunner die marges worden. En heb je dan wel genoeg geld om te investeren in die apparatuur bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk de vraag.
Ja.
Dus er zijn allerlei manieren die miners kunnen toepassen om hun winst of hun businessmodel aan te passen. Dus je kunt verplaatsen naar plekken waar elektriciteit goedkoper is. Of je kunt naar plekken gaan waar je misschien minder regelgeving hebt. Op die manier kun je spelen met je marges. Maar je kunt ook miners uitzetten eventueel. En je kunt wachten wellicht tot de concurrenten omvallen en dan voor een betere prijs apparatuur kopen.
Ja, dus er zijn heel veel knoppen waar je aan kunt draaien als miner. Daar komt het eigenlijk
zeker
op neer. En een groot aantal zal daar wel uitspringen. Tuur, jij woont in Texas. Dat is een miningstaat bij uitstek. Zeker sinds China daar grotendeels mee op is gehouden. Hoe is daar de situatie nu qua mining?
Ja, ik heb niet zo heel veel on-the-ground informatie, behalve wat algemeenheden. Hier zijn, of tot voor kort had je een 10.000-tal mensen die hier te werk gesteld zijn als miners, zeg maar. Als mensen die datacentra opereren en zo. Dus het begint stilaan echt wel een industrie te worden. En dat is alleen Texas. Je hebt verschillende profielen van miners. Ik denk een van de belangrijkste differentiators tussen de miners is gewoon schulden. Is hoeveel risico hebben bedrijven genomen toen het allemaal goed ging, toen Bitcoin $50,000, $60,000 was. Hoeveel schulden zijn ze aangegaan om meer capaciteit te kopen en een grotere footprint te hebben.
Dus sommigen zullen nog rentelasten hebben ook.
Ja, inderdaad, dus dat is het probleem. En dan ook hebben veel miners bitcoins geaccumuleerd in plaats van stelselmatig bitcoins te verkopen. Dus als je dan op je, weet ik veel, 60 miljoen op de boeken hebt en bitcoin daalt tot 20.000, dan is dat plots maar 20 miljoen meer waard. En dus daarmee kan je veel minder rekeningen betalen. En dan heb je nog de uitdaging dat veel miners hebben met dat geleende geld dan machines besteld. En die, zoals jullie waarschijnlijk weten, hebben een internationaal chiptekort gehad.
Ja.
Dus vaak werden die machines met veel vertraging geleverd. En dan is ondertussen het probleem van, heb je al voldoende capaciteit, elektrische capaciteit die je kan veroorloven om die machines aan het werk te zetten. Dus veel uitdagingen. En er zullen zeker weten miningbedrijven over de kop gaan. Er komt een consolidatie. Maar dat is niks nieuws. Dat hebben we vaak gezien in bitcoin. Dat als er een berenmarkt komt, dat er mensen met te veel risico, die worden dan gestraft. En dat is dan ten voordele van mensen die wat prudenter geweest zijn.
Ja, dat is wel grappig. Paul die vertelt me dat er allerlei knoppen zijn waar de miners aan kunnen draaien. Maar jij vertelt eigenlijk, er zijn ook heel veel knoppen die uit zichzelf aan het draaien gaan. Waar de miners helemaal niks aan kunnen doen.
Ja, een van de metrics om naar te kijken is de break-even prijs van de elektriciteit. Dus als je bijvoorbeeld een contract hebt aan 6 dollar cent per kilowatt of zo, per kilowattuur, dan op een gegeven moment gaat de bitcoinprijs te laag om dan nog winstgevend te zijn voor jou. Zelfs al verkoop je alle bitcoins die je mint, dan nog kijk je aan tegen een verlies. En dat vang ik nu maar uit de lucht, dat nummer. Maar ik denk het gemiddelde was iets van 5 cent per kilowattuur doorheen de hele mining sector. En dus als je daar flink onder zit, als jij 3 cent hebt bijvoorbeeld, dan zit je nu heel comfortabel. Dan kan je gewoon blijven minen. De andere miners die over de kop gaan, die zorgen ervoor dat de totale hash rate van het Bitcoin-netwerk daalt. En dat betekent dus dat door zelfs al vermeerder je je eigen capaciteit niet, dan ga je toch meer bitcoins krijgen, omdat jouw percentage aandeel in de totale markt vergroot.
Ja, ik hoorde laatst toen er in Texas een hittegolf was. Ik weet niet of dat nu nog aan de hand is trouwens, maar dat miners in Texas zo vriendelijk waren om hun apparatuur af te schakelen, zodat er meer beschikbaar was voor airco's en dat soort zaken. Maar dat kunnen ze zich toch vast niet allemaal permitteren. Hoe zit dat?
Wel, dat is eigenlijk echt een fantastische win-win situatie die gecreëerd wordt. Want bitcoin miners meer en meer hebben dus de koopkracht om zelf een elektriciteitscentrale te bouwen. Om zelf eigenlijk meer capaciteit toe te voegen aan het net. En dus de elektriciteitstaart die wordt groter. En natuurlijk voor het overgrote deel van de tijd blijven die miners gewoon bitcoin minen. Dus die interageren niet zo heel veel met het elektriciteitsnetwerk. Maar ze zijn er wel op aangesloten. En dus als er dan een periode komt van crisis, zoals we hadden de snowpocalypse toen het heel koud was, of als het extreem warm wordt, dan kan je dus je miners afschakelen en die elektriciteit die je sowieso genereert, verkopen aan het net. En de reden waarom ik zeg win-win, is dat in die periodes van crisis, zeg maar 5% van de tijd, het is waarschijnlijk nog iets minder zelfs, dat is echt een kleine hoeveelheid van de tijd doorheen het jaar, dan zijn ook de elektriciteitsprijzen veel hoger. Dus het is eigenlijk meestal lucratief voor die miners om de machines stop te zetten, elektriciteit te verkopen aan de steden, die dan ervoor kunnen zorgen dat mensen nog steeds de AC kunnen aanzetten en zo. Ja. En er is geen schade aan de machines. Dat is ook het verschil met bitcoin mining versus groot andere industrieën die veel kosten hebben. Als je dan, een fabriek opeens gaat stopzetten voor een paar dagen. Bij bitcoin miners is dat helemaal het geval niet. Net zoals een gewone computer, die springt er terug aan.
Ja. Nog
het is
even,
echt een win-win situatie.
Ja, Paul Buitink, de toekomst van mining is een beetje, nou ja, er zal heus wel gemined blijven worden, maar op beide continenten, Amerika en Europa, wordt gesleuteld aan regelgeving die ongunstig is voor mining. Hoe denk jij dat zich gaat ontvouwen?
Nou ja, als ik dan vandaag lees dat 60% van de energie die gebruikt wordt voor het minen inmiddels uit hernieuwbare bronnen komt, onderzoek van de Bitcoin Mining Council, dan ben ik eigenlijk best positief gestemd. Zelfs als er misschien nieuwe regelgeving komt, maar we gaan op dit tempo doorinnoveren en steeds meer van dit soort bronnen gebruiken, dan Is het misschien zelfs ook zo'n non-discussie. Maar nou, het moet ook realistisch blijven. In de tussentijd ben ik wel heel erg tegen op die regelgeving die komt. En die Bitcoin eigenlijk oneigenlijk en op een verkeerde wijze op soort van achterstand zet ten opzichte van andere consensusprotocollen. Ik vind het heel belangrijk dat Bitcoin bestaat. En het heeft heel veel toegevoegde waarde. En dat daar elektriciteit voor gebruikt wordt. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat is wat mij betreft absoluut geen probleem.
Het is ook heel raar om één bepaalde toepassing buiten de wet te stellen. Om het maar zo te. Goed, andere discussie hebben we ook al een paar keer hier besproken. We moeten het gaan hebben over prijzen. Nou, we missen Bert Slachter, die is op vakantie. We missen deze keer ook Rational Root zijn vervanger. Dus ik doe het gewoon met jullie twee. De Amerikaanse Centrale Bank heeft weer een stevige renteverhoging doorgevoerd. 75 basispunten. En de markten haalden opgelucht adem. De bitcoinprijs kreeg een boost, terwijl toch de dollar werd aantrekkelijker. Maar het viel mee blijkbaar, Paul.
Nou, die 75 was wel ingeprijsd, maar de centrale bank leek vooral wat zachter te zijn naar de toekomst toe. Dus daar de markt interpreteert dat als van oké, misschien dat de rekken wel een beetje uit is. Er komen misschien nog een paar verhogingen, maar daarna zal de Fed waarschijnlijk vrij snel misschien weer de rentes moeten gaan verlagen. Dus de markt interpreteert dat als positief. En dat zag je natuurlijk niet alleen bij Bitcoin, maar ook bij andere assetklassen zagen we dat de prijzen stegen, bijvoorbeeld aandelen. De centrale bank zit ook gewoon vast natuurlijk. Hè. Ze kunnen wel zeggen dat ze de rentes nog veel meer gaan verhogen, maar daar hebben we gewoon veel te veel schuld voor wereldwijd. Dus dat is een soort van bluff die mensen doorzien. En de Fed zal wat langer doorgaan en wat verder gaan dan de ECB. Maar uiteindelijk hebben de markten door dat ze niet te ver kunnen gaan. En dat zal dus toe leiden dat denk ik zoiets als crypto en bitcoin verder in prijs kunnen stijgen de komende tijd.
Ja, is dat ook jouw idee, Tuur? Dat er verdere prijsverhogingen van bitcoin in de pijplijn zitten?
Ja, ik denk het wel. Ik ben geneigd om het eens te zijn met Paul. Behalve dan met de caveat dat er is een kans. Er is een kleine kans dat de markten het opgeven. Voor het vastgoed ziet er echt niet goed uit. Obligaties zien er echt niet goed uit. En dus dat is gewoon iets om rekening mee te houden. Vooral dan als je denkt aan traden met leverage en dat soort dingen. Dus het is nog altijd een precaire omgeving.
Ja, met gelijk.
Als je wel iets. Ja, als je iets wil kopen voor de lange termijn, denk ik wel dat we zitten nu bij Bitcoin 70% lager dan de piek. Dat is een veilige omgeving om een lange termijn investering te maken. We kunnen natuurlijk kort misschien eens onder de 20.000 terug, maar ik denk dat we de capitulatie gezien hebben. Ik heb het ook gezegd toen het gebeurde, toen de Bitcoin naar 17.000 ging, dat volgens mij capitulatie was. En dus ik denk dat mensen zo hun het idee terug hebben van inderdaad, je kan Bitcoin niet zomaar bijprinten. En uiteindelijk gaan ze de geldsluizen terug openzetten. Dus het is gewoon een kwestie van tijd.
Ja, ja. Als ik naar de prijsgrafieken kijk van de laatste weken, dan zie ik een merkwaardig ritme. Ik weet niet of jullie dat ook zien. De laatste 5 weken zo'n beetje een week stijging en dan een week geleidelijk dalen. En dat herhaalt zich nu al een keer of 3. En per saldo gaat het dan heel geleidelijk omhoog. Verbeeld ik me dat patroon van zo'n heuvel op heuvel af? Laten we zeggen 3 stappen vooruit, 2 stappen terug telkens. En dan weer opnieuw. Zie jij dat ook, Tuur?
Ja, ik denk dat 20.000 gewoon een heel belangrijk prijsniveau is. Dus dat we daar wat rond zullen draaien. Omdat dat was de piek van de vorige rally. Dus toen we van zeg maar $1000 helemaal naar 20.000 gingen in 2017.
Ja.
Toen hadden jij en ik ook een paar podcasts samen.
Klopt,
En dus daarna is Bitcoin opnieuw naar $3000 gedaald met de COVID-crisis. En dus dan naar 60.000. Dus ik denk 20.000 is echt een belangrijk niveau. We zullen wat consolidatie zien daar rond. We kunnen nog wat lager, denk ik. We zitten nu op 24.000. Want we hebben nog die miners die nog wel moeten coins verkopen omdat ze in de problemen zitten. We hebben nog wat fallout die kan komen. Well, we hebben toch wel een aantal grote bedrijven over de kop zien gaan. En er kunnen echt nog liquidaties komen. Alhoewel dat ik denk dat het ergste voorbij is.
Ja.
Dat denk ik echt wel. Maar we kunnen dus zijdelings bewegen nog een tijd lang, denk ik. Ik denk niet dat we morgen al opnieuw aan $30,000 of $40,000 zullen zijn.
Nee. Zo.
Hoeveel bitcoins hangen er nog boven de markt? Dan heb je daar een beeld bij al die platforms die worden geliquideerd. Hoeveel hangt er nog boven ons?
Nee. Eigenlijk niet echt. Dat is het nadeel als je focust op bedrijven die betrouwbaar zijn en die op mensen die integriteit hebben en zo in de markt, dan ben je een beetje blind voor al de shenanigans die gebeuren. Ik was er persoonlijk blind voor. Ik wist niet hoeveel leverage er was in die bedrijven die de laatste 2-3 jaar enorm groot waren geworden. Omdat het gewoon buiten mijn netwerk was. Dus ik weet het ook niet hoeveel meer dat daar nog zit. Een van de grote jongens is natuurlijk Coinbase. Ik denk niet dat ze echt... Ze zitten nu een beetje legaal in slechte papieren met de SEC. Maar ik bedoel, als een speler van dat formaat blijkt problemen te hebben... En dat soort bedrijven, die hebben meer cash, die kunnen het wat langer verbergen. Ik denk niet dat het zal gebeuren, maar het is van die black swans. Van zijn er nog meer problemen? Uiteindelijk, er is geen centrale bank in Bitcoin, dus dat kan gevolgen hebben natuurlijk voor de markt. Maar ultiem zijn er maar 1 of 2 miljoen Bitcoin die verhandeld worden, die op exchanges zitten en zo. En dus 90% van de Bitcoins die zitten gewoon veilig in cold storage bij mensen die ze aanhouden voor de lange termijn.
Oké, dan sluiten we hiermee het onderwerp prijsanalyse af en gaan we weer naar een nieuwtje kijken. En dat is het volgende. Banco Santander in Brazilië gaat zijn klanten de mogelijkheid geven crypto te kopen en te verkopen. En dat zou dit jaar al zijn beslag kunnen krijgen. Dat heeft de directeur van Santander Brazilië gezegd in een interview. Het is een markt die niet meer weggaat en de klant vraagt erom. En hij ontkende dat het een reactie was op de concurrentie. Maar in juli bleek de grootste bank van Brazilië, Nubank, al na een maand... een miljoen klanten te hebben voor handelen in Bitcoin en Ether. Dus die concurrentie zit waarachtig niet stil. Gaat heel hard in Latijns-Amerika en dat in een bear market. Is dat heel verrassend, Paul?
Nou ja, zoals de broerslachter altijd zeggen, in een berenmarkt wordt natuurlijk juist heel veel geïnnoveerd. En dan is er ook gewoon focus op technologie en minder FOMO, minder afleiding op prijs. En kunnen developers gewoon geconcentreerd de nieuwe dingen bouwen. Dus wat dat betreft verbaast het me niet. En het verbaast me ook zeker niet dat het in Zuid-Amerika gebeurt.
Leg uit.
Nou ja, ik heb zelf natuurlijk een tijdje in Zuid-Amerika gewoond. Ture heeft daar ook een tijd rondgezworven. En er is daar een veelal gebrekkige financiële infrastructuur. Nou, dat zagen we natuurlijk ook met El Salvador. Waarom het voor hun nuttig is om Bitcoin te hebben voor remittances. En in heel Zuid-Amerika wordt men geteisterd door hooginflatie. En door allerlei andere zaken die niet op orde zijn. Dus dat daar Bitcoin of crypto in het algemeen welig tiert, dat verbaast niet.
Ja, toch Tuur de Meester, als ik naar Brazilië kijk, is het niet een land als Venezuela of Turkije of El Salvador met inflatie, zwakke munt, remittances, of wel? Hoe zie jij Brazilië wat dat betreft?
Toch, I mean, het is niet zo erg als... Maar Brazilië heeft ook zijn periodes van hyperinflatie gekend. Het is al wat langer geleden.
Ja.
Het is toch niet zo'n sterke munt, de real. En ook het zaken doen is altijd moeilijk in Brazilië, omdat het heel bureaucratisch is. En er zijn echt wel uitdagingen. En aan de andere kant hebben ze ook veel grondstoffen, hebben ze best wel veel energie. Dus Bitcoin mining zou daar best wel kunnen een voet aan de grond krijgen. Maar ik denk dat een van de grootste redenen waarom Bitcoin en met name Bitcoin stilaan geïntegreerd raakt in het traditionele banksysteem, is dat klanten zoiets hebben van, hey, ik wil geld lenen bij jullie. Ik heb geen grote aandelenportefeuille, maar ik heb wel Bitcoin. Kan ik dat alsjeblieft gebruiken als onderpand voor een lening? En die banken moeten dus altijd maar nee zeggen, omdat ze geen Bitcoin bewaring aanbieden. En dat is... Oh ja. Dus ze zien eigenlijk de mogelijkheid om meer business te genereren door Bitcoin op de balans te nemen en daar leningen tegen uit te schrijven. Dat is denk ik de grote drijver achter deze evoluties. En dat zal niet stoppen, want Bitcoin is het beste onderpand die je maar kan denken. Vergelijk bijvoorbeeld met vastgoed. In een vastgoedberenmarkt wordt een huis enorm illiquide. Is het heel moeilijk om het te verkopen. En dus, dan wordt het dus slechter en slechter als onderpand.
Ja, maar toch als
Bitcoin heb je...
Als je zoiets zegt, dan moet ik je toch even het geval van Terra Luna even in herinnering roepen. Want daar was Bitcoin onderpand, maar dat werkte toch niet zo vreselijk goed?
Ja, maar dat was een vreselijk fractioneel reservesysteem die gedoemd was van in het begin om te falen. Dus ja. Ze noemen dat een algorithmic stablecoin. Dus dat is eigenlijk een soort van moeilijk woord om te zeggen van we gaan minder bitcoin aanhouden dan dat we beloven aan de mensen. Het is eigenlijk een piramideschema. Dus dat kan je niet vergelijken met het in bewaring nemen van bitcoin als onderpand met strikte regels en daar een lening tegen uitschrijven. En als die lening goed wordt afbetaald, uiteindelijk geef je alle bitcoins terug, het onderpand.
Zeker.
En als die slecht wordt afbetaald, dan kan je een deel van die bitcoin liquideren.
Maar de volatiliteit van bitcoin maakt het onderpand toch enigszins instabiel.
Ja, maar hier in Austin bijvoorbeeld heb je Unchained Capital. Dus die bestaan al sinds 2016. En die doen precies dat. Leningen uitschrijven tegen bitcoin als onderpand. En zij hebben de 80% crash van maart 2020 meegemaakt. Ze hebben ook de recente crash meegemaakt. De crash in de markten. En in geen van beide gevallen hebben ze ook maar één lening gehad die in de problemen kwam. Soms kwam het prijsniveau dicht bij de liquidatiewaarde. Mm-hmm. En dan gaan we gewoon bitcoins verkopen. Er is altijd liquiditeit op de bitcoinmarkt.
Oké, goed.
Dus het is echt het gedroomde onderpand.
Ja, we kijken nog heel even snel vooruit naar de podcast die we zo direct gaan opnemen. 2 jaar geleden, je refereerde zelfs al aan eerdere optredens hier in de CryptoCast, had jij over een perfect storm voor Bitcoin. Hoe kijk je nu naar de economie en de Bitcoin in relatie tot elkaar?
Ja, ik denk dat gesprek met Madelon was. Ja. We hadden het over, ik denk dat de COVID begon en dat er die enorme stimuluspakketten werden uitgeschreven.
Het kan in 2020 zijn geweest, inderdaad, ja.
Ja, 5 biljoen en die enorme bedragen die natuurlijk onvermijdelijk inflatie tot gevolg hebben. En we hebben het ook gezien het voorbije jaar. Dus dat was een beetje inderdaad het startschot van die globale chaos. En natuurlijk, we zitten met een systeem die zo overleverd is, waar er zoveel schulden zijn. Dus nu zien we dus inderdaad dat zich uitspelen. En er is nog altijd een enorme misallocatie van energie in de economie. Er is nog altijd veel te veel energie die gaat naar consumentengoederen, consumentenproducten. En veel te weinig die gaat naar basale noodverlenende goederen zoals pure granen, voeding, olie, dat soort zaken. En dat is wat zich gaat herstellen in de komende 5 à 10 jaar. Dus dat wordt volgens mij een globale, dat zal bekend worden als een depressie, denk ik.
Goed. Die periode. Over dit soort dingen gaan we straks in de podcast uitgebreid praten. Paul Buitink, Tuur de Meester en ikzelf. Hier sluit ik de CryptoCast op BNR mee af. Als je deze aflevering leuk vond, dan kun je ook nog eens luisteren naar de AIX Factor. Ook een programma over investeren en beleggen. Ik dank Tuur de Meester. Hij was mijn gast vandaag. Co-host Paul Buitink, dank ik ook. En wie meegaat tot straks, wie het hierbij laat. Bedankt. Heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Transportreus Van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.